In Jezus' naam. Psalm 23:3. En verkwikt mijn ziel. Amen. In de Statenvertaling. Rio. Nou, vandaag focussen we op vers 3. Hij verkwikt mijn ziel. De NBV, Nieuwe Bijbelvertaling, zegt: hij geeft me nieuwe kracht. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijn naams wil. Omwille van zijn naam. Omwille van zijn naam verkwikt hij mijn ziel en leidt me in het spoor van de gerechtigheid. Amen. Broers en zusters, hebt u al eens meegemaakt dat je jezelf te neergeslagen voelt? Neergedrukt. Hè? Weemoedig. Op het randje depressief. Te neergeslagen. Je voelt alsof er een berg op je schouders. Een berg last op je schouders. En je krijgt het maar niet lichter. Het is alsof iemand u geslagen heeft en je ligt op de grond en je kan niet meer recht staan. En het leven, het persoon kan door leugens zijn, wat het ook mogen zijn. Ieder van ons heeft al eens meegemaakt dat het voelt alsof je op de grond ligt. Is het mogelijk in een christen zijn leven dat we zo voelen? Zeker. Ook al maak je deel uit van de kudde van God, ook al is de Heer je herder, kunnen momenten zijn in je leven dat je terneergeslagen bent. Dat je, in de psalmen, dat je ziel bedroefd is. He? Ook David, die deze vers pende, hij wist wat het was om neergedrukt te zijn. Je moet weten, David had heel veel hoogtes gekend, maar hij heeft ook veel laagtes gekend. Zo, als kleine jongen, als tiener, was hij een herder in de woestijn. Want in die tijd was er woestenij. Moest je op zoek gaan naar een beetje gras. Veel perioden en tijden van eenzaamheid dat hij alleen vertoefde in de woestijn. Bezig zijn met een paar schapen. Kan je je voorstellen? Ik denk dat de meesten onder ons wel iets beter zouden kunnen verzinnen dan achter een paar schapen gaan lopen. Hè? Niemand ziet het. Je krijgt precies geen beloning naar je werk. Maar daar zat hij dan. Maar hij wist dat er iets in zijn leven was dat de grotere bestemming was. Amen. En op een dag kwam de profeet Samuel langs. U kent het verhaal. En hij vroeg om al de jongens van Jesse, zijn vader, om naast elkaar te zetten. En Ding was er zelfs niet bij. David was er zelfs niet bij. Maar uiteindelijk David komt en hij wordt gezalfd tot de volgende koning. Ook al was hij nog geen koning. Wat deed David nadat hij had gehoord dat hij de volgende koning zou worden? Ging gewoon terug naar zijn schaap. Gewoon verder doen. Hij was nog een tiener. Hij wist, dit is mijn moment niet. Dit is mijn tijd nog niet. Hij ging niet arrogant worden. Hij ging niet, een groot hoofd krijgen. Van, oh, ik ben de volgende koning. Ik zal eerst laten zien wie ik ben. Ik zal die Saulus eens van de troon gaan stoten. Nee, niets van die dingen. Hij bleef nederig wachten. En ook al leek het, het is een lange tijd hoor. Tientallen jaren, ook al leek het een lange tijd, het was een tijd die niet verloren is gegaan. Want God heeft het gebruikt om David te formeren, zijn karakter te formeren meer naar zijn beeld. Daar heeft hij leren vechten. Hij heeft daar beren en leeuwen leren vechten. Want hij moest een leider gaan worden, amen. Hij ging een generaal worden, want zo is hij begonnen in het leger van Saulus. Hij is dan begonnen daar als generaal, heeft allerlei overwinningen behaald. U kent het vooral met David en de reus, amen. Allemaal omdat hij in de woestijn zijn opleiding heeft gekregen. Hij heeft leren vertrouwen op de Heer. Want hij zegt, deze reus, die is hetzelfde als die beer of die leeuw die ik heb verslaan met mijn blote handen. Ik heb het geleerd in de woestijn. Periode van eenzaamheid. Soms ter neergeslagen, maar hij gebruikte het niet als een excuus van, oh, kijk naar mij. Maar nee, hij zei van, Heere, halleluja, u gebruikt deze momenten. Halleluja, voor een andere tijd. En dus David groeide. Groeide in aanzien, hij groeide in respect, hij werd een grote man in Saul zijn koningshuis. Maar dan veranderde ineens alles. Saul begon jaloers te worden. Want de ene dag zat hij te spelen op zijn harp of gitaar, weet ik veel wat hij had. Hij zat te spelen voor Saul en op een ander moment werd hij achtervolgd door een speer. Ene moment word je ben je de Heer aan het prijzen en een ander moment word je achtervolgd. En is je leven op het spel. Amen. Ene dag op de andere werd hij staatsvijand nummer 1, omdat David nu eenmaal een concurrent was voor Saul. En David moest vluchten en het ging nog erger. Hij zat op een hoogtepunt en hier kwam het volgende laagtepunt. Hij moest zo ver gaan vluchten dat hij op zoek ging naar zijn vriend Samuel, de profeet. Maar daar kon hij ook niet blijven. Hij moest daar ook weggaan. Dan ging hij naar zijn beste vriend, Jonathan, de zoon van Saul. Ook daar kon hij niet blijven. Hij moest gaan vluchten. Hij ging dan uiteindelijk naar de vijand, de Filistijnen. Kan je je voorstellen hoe radeloos David moet geweest zijn? dat hij niet in Israël kon blijven, maar dat hij naar de vijand moest gaan, naar de Filistijnen, naar die, dat volk van die reuzen. Ik denk dat ze David nog heel goed zouden kennen, hoor. Maar omdat David zo bang was om naar de Filipijnen, dat staat verder, naar de Filistijnen te gaan, deed hij zich voor als een halve gaar. Deed hij zich voor als een zot. Hij deed zich heel wild voor en allerlei speeksels, zijn baard drupten en zo. Want ze herkenden David, maar hij deed zich dan maar voor als een halve gaar in de hoop dat ze hem niet zouden herkennen. Hier heb je David die gezongen heeft op de harp aan het hof van de koning. En een paar weken later staat hij daar te doen alsof hij een zot is. Je zou verminderd ter neergeslagen worden. Hij komt uiteindelijk in een grot terecht. En allerlei andere depressieven en ter neergeslagen ziel komen daar te samen om te samen een pity party te hebben. Om samen te klagen. Ja, we kunnen er allemaal mee lachen, maar ik denk dat ik waarschijnlijk juist hetzelfde had gedaan, hoor. Moest iemand achter mijn leven zitten. Hè? En je hebt nog niet de kennis van wat Jezus heeft gedaan. Hij had kennis van wie God was. En hij had het opgedaan in de woestijn. En dat is wat hem bleef drijven verder gaan. David kreeg een les te leren in het leunen. Te leunen op de eeuwige armen van de goede herder. Niet op de armen van zijn goede naam en positie. Niet in de armen van zijn vrouw. Niet in de armen van zijn profeet. Niet in de armen van zijn beste vriend. Maar te leunen op de goede herder. En uiteindelijk komt David er sterker uit en wordt hij koning. Het leven heeft ups en downs. We worden er niet van uitgesloten. Amen. Wat heeft dit nu met schaap te maken? Wel, zelfs schapen in de goede zorgen van de herder kunnen soms in een positie komen te liggen dat ze niet meer recht geraken. Ze noemen dat neergeslagen schapen. Trouwens, alles wat ik nu zeg over schapen, dat komt niet van mezelf, dat heb ik gelezen uit een boek. Okay? Ik weet daar niks van. Maar iemand dat er heel veel van weet, die heeft dat beschreven. Een neergeslagen schaap is een schaap dat ligt op zijn zij en het rolt stiltjes aan maar zeker op zijn rug. Ze schieten in paniek en kunnen niet meer met hun poten de grond raken en kunnen niet meer terug recht staan op hun voeten. Iemand ooit misschien al eens gezien? Schaap dat dan? Nee, ik ook niet. Maar in ieder geval, de situatie kan zeer bedreigend zijn voor de schaap als het niet snel terug op zijn poten komt te staan. Want gassen kunnen zich opstapelen in de buik en daardoor kan het de bloedstroom naar de poten worden afgeknepen. En hangt er vanaf van hoe dat het weer is, kan de dood binnen enkele uren komen als het heel warm is. Of als het heel vochtig is, kan het uitgesteld worden met enkele dagen, enkele weken. Een neergeslagen schaap kan niet zelf op zijn poten staan. Het is weer de taak van de herder, de voorzienigheid van de herder, zijn zorg voor zijn schapen, zijn bescherming voor zijn schaap, dat ervoor zorgt dat ze hem terug op zijn poten komt. Amen. Wanneer de herder terugkomt van een wandeling met het schaap, het eerste wat hij doet, is het begint te tellen. Het kan zijn dat een schaap ergens is achtergebleven. Het kan zijn dat ze ter neergeslagen is. Het kan zijn dat het op zijn rug terechtgekomen is. En de herder moet dan snel gaan op zoek naar dat schaap om ze terug op zijn poten te brengen voordat er schade optreedt. En dat is wat Jezus doet. Soms denken we dat wanneer we vallen, wanneer we falen. Dat gebeurt in onze christelijke wandel. Dat we dan soms denken dat God ons beu is. Dat hij geen geduld meer heeft. Dat hij genoeg van ons heeft. Oh Heer, het is nu al zoveel keer gebeurd. Het is nu al de 10e keer dat ik hier terugsta. Ik doe zelfs geen moeite meer om nog vergeving te vragen. Heb je dat gevoel als gehad? En je denkt van, oh, hier gaan we weer. En ik heb weer al mijn mond voorbij. Oh, ik kan dat precies nooit onder controle krijgen. En je doet zelfs de moeite niet. Of je hebt het gevoel, God is me beu. Maar God is ons niet beu. Zijn genade, broeders en zusters, reikt verder dan dat je denkt. Zijn compassie reikt verder dan dat je denkt. Amen. Juist zoals Jezus compassie toonde met de verloren mensen. En hoe hij angstvallig op zoek gaat naar de verloren ziel en de schapen. Amen. Zo gaat hij op zoek naar jou. Amen. Nu je deel uitmaakt van de kudde, denk je niet dat Jezus extra zijn best gaat doen. Amen. Om je terug op je poten te brengen. Halleluja. Kijk naar het leven van Petrus, apostel Petrus. Petrus was vol met hoogmoed toen hij zei, Jezus, ik ga je nooit verloochenen, ik ga je nooit afvallen, ik ga voor je sterven. Om dan een paar uur later weg te lopen. Hoe zou hij zich hebben gevoeld? Waarschijnlijk heel slecht. Maar Jezus had iets gezegd tegen hem. Amen. Ik heb voor jou gebeden dat je geloof je niet in de steek zal laten. Jezus heeft voor ons ook gebeden, mijn broeders en zusters, dat we één mogen blijven in hem. Halleluja. En dat wanneer we in een terneergeslagen situatie zitten en neergedrukt voelen, zwaar belast voelen, amen. Jezus komt met zijn liefde, hij komt met zijn zorg. De vraag is, Heer, open onze oren. Open onze ogen, zodat we kunnen zien. Amen. Zodat we het kunnen zien. Dus we weten dat er neergeslagen schapen voorkomen in de kudde. Amen. We weten dat de Heer er snel bij is om het schaap terug op zijn poten te helpen. Maar hoe komt het nu in de eerste plaats? Hoe komt het nu dat een schaap op zijn rug komt? We moeten misschien de oorzaak wegnemen. Dan hoeft de herder niet al te langs te komen en zeggen, allee, kom, allee, hop. Moet je misschien weten, waarom kom ik op mijn rug te rijden? Er kunnen drie redenen zijn waarom een schaap ter neergeslagen komt te liggen en niet meer kan rechtstaan. De eerste reden is de plaats waar de schaap gaat neerliggen. Als het een zachte, comfortabele, zo een ronde uitholling is in de grond. Ken je dat? Zo'n mooie ronde uitholling. En het schaap denkt, oh, dat is hier lekker comfortabel. Ze gaat daarin liggen en dan rolt ze naar het midden en op, ze zit op haar rug. De plaats waar we gaan neerliggen is belangrijk, broers en zusters. In het christelijk leven is het ook makkelijk om steeds de makkelijke manier uit te kiezen. Om het comfortabele te kiezen. Een plaats waar er geen hardheid is. Geen challenge. Easy believism. Het leven zonder verantwoording af te leggen. Een plaats waar we gaan neerleggen kan een levensinstelling zijn die gericht is naar zelf. Wat ik eruit kan krijgen. Hè? Een leven zonder kruis. Zie, Gods liefde, genade en redding zijn gratis. En het is voor ons doorheen geloof, prijs de Heer. Maar de Bijbel zegt ook geloof zonder daden en werken is doodsgeloof. Geloof zal uiteindelijk zeggen, ik ben gestorven met Christus voor deze wereld. En ik ben nu levend met hem in de geest voor het koninkrijk van God. Zie, geloof zegt, ik zie mezelf dood samen met Christus. En levend met hem in een nieuw koninkrijk. Dat is de plaats waar ik me ga neerleggen. Amen. En dat betekent dat er moeilijkheden op mijn weg komen. Was het niet apostel Paulus zegt dat we doorheen zware beproevingen moeten gaan? Amen. Om de heerlijkheid van God te zien. Is het soms noodzakelijk? Amen. Dat we doorheen moeilijke momenten gaan. Maar zij die kiezen van, ja nee, daar wil ik liever niet gaan neerleggen. Ik blijf hier liever in mijn strooien bedje. En tot daar en niet verder. Amen. Geraken in de gevarenzone om op de rug te komen te liggen en ter neergeslagen te zijn. Amen. Wees niet bang voor de challenge. Wees niet bang voor tegenstand. Amen. Wees niet bang, halleluja, om het zwaard op te nemen voor wat Jezus heeft gedaan. Amen. Om terug te vechten in de geest. Vertrouw op de Heer. Vertrouw op de herder om u kracht te geven. Tweede reden waarom een schaap snel op zijn rug kan gaan is omdat zijn wol te dik is. Als zijn wol te dik wordt, geraken er allerlei dingen in. Vuil, modder, stokjes, insecttakjes, alles wat het op de weg tegenkomt, dat blijft eraan plakken. Dikke wol. En een dikke wol betekent dat het zwaartepunt van de schaap verschuift. En vanaf het moment dat ze gaan liggen, gaan ze makkelijker op hun rug rollen. En dan staan ze met hun pootjes. Amen. Natuurlijk. Zij kunnen hunzelf niet scheren. Ziet een wol, een schaap al zo met zijn bek zo zijn wol eraf plukken. Dat is geen kat dat zichzelf mooi maakt. Amen. Een schaap hangt af van de herder om te laten scheren. En het scheren is natuurlijk geen iets plezant. Een schaap gaat er tegen vechten. Samen dat we ons gewillig moeten aanbieden in de handen van de Heer. Zeg, Heer, scheer mij. Scheer mij, want mijn wol pikt soms dingen op van de wereld. Vuiligheden, takjes, modder. Hè? Het zijn attitudes, het zijn gedachtegoed. Dat aan ons blijft kleven. Liefde voor de wereld, lust van het oog, lust van het vlees. De dingen zorgen ervoor dat we zo gefocust zijn op die dingen. Dat we niet meer kijken naar de liefde van de Heer. Dat we niet meer kijken naar wat Hij heeft gedaan. En dan geraken we uiteindelijk te meer geslagen. Dank u, Jezus. Maar ik lees in mijn Bijbel dat we een nieuwe schepping zijn in Christus. Dat alle oude is voorbij gegaan en dat we nieuw zijn in Hem. En nu dat we nieuw zijn, moeten we onze gedachten gaan transformeren en in lijn brengen met hetgeen we nu zijn in de geest. Ja, want hetgeen dat ik vroeger was, was vroeger. Amen. Maar ik ben nu nieuw. Halleluja. Ik ben een nieuwe schepper. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Dat betekent niet alleen mijn zonden zijn vergeven. Maar dat betekent alles is nieuw. Ik heb een nieuwe geest gekregen. Ik heb een nieuw hart gekregen. Halleluja. Nieuwe gedachten gekregen. Ik heb een nieuw doel gekregen. Amen. Alles in mijn leven is nieuw. Maar als we dat niet gaan beseffen dat we nieuw zijn. Als we onze gedachten niet in lijn gaan brengen met wat God zegt over ons. Dan blijven we maar die dingen in onze wolven vergaren. Samen dat we tot de Heer komen, zegt Heer, scheer mij. Scheer mij, er zijn nog een paar dingen van dat vroeger leven dat ik de hele tijd hier zit nog te malen. En ik word nog bang en ik maak me nog zorgen voor dingen. Dus ik denk, van, waarom maak ik me daar nu zorgen van? De Heer is groot. Hij is goed. En ik weet, dat is makkelijk gezegd en gedaan, maar je moet er tegenin gaan. Je moet er tegenin gaan, tegen de gedachten die je neerdrukken. En zeg, ik ben nieuw, God houdt van me. Halleluja, ik heb nieuwe gedachten. Vertrouw op de Heer. Dat hij je oude wol komt afscheren. Zodat we licht zijn en terug op onze poten kunnen terechtkomen. Dank u, Jezus. Een derde reden waarom een schaap snel op zijn rug kan rollen, is simpelweg omdat ze te dik is. De dikke schapen zijn niet productief. Ook in het christelijk leven kunnen er mensen zijn die denken dat ze het hebben gemaakt. Die spiritueel dik zijn. Noemen we dat dan. He, u weet wel hoe dat Jezus heeft gereageerd in Openbaringen 3:17 naar de kerk van Laodicea. Hij zegt daar, u zegt dat u rijk bent. Dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent. Hoe armzalig, berooid, blind en naakt. U bent dik geworden, spiritueel. Ik moet u op dieet zetten. Zo is het met bepaalde schapen die maar eten. De vette schapen. Weet je nog, de vette schapen en de magere schapen. Ezekiel spreekt erover. Een vet schaap gaat veel makkelijker op zijn rug gaan rollen. Omdat daar ook weer het zwaartepunt wordt verlegd. Mijn broeders en zusters, halleluja. De Heer wil ons corrigeren. De Heer wil ons geven van zijn gemoedstoestand, van zijn hart. Halleluja. Komt eigenlijk allemaal op hetzelfde neer. Of je te dik bent, of je wol is te dik. Of het eerste je gaat liggen op gemakkelijke plaatsen. Het zijn zaken, amen, dat de Heer niet goed vindt aan zijn schapen. En het is voor ons eigen goed. Dat Hij ons geeft, dat Hij ons op dieet zet. Dat we gaan liggen op plaatsen die Hij uitwijst. Amen. Het is voor ons eigen goed. Anders raken we terneergeslagen, worden we bedroefd. En komt de Heer ons helpen. Hij komt ons helpen sowieso, maar we moeten de oorzaak wegnemen. Amen. Halleluja. Hij brengt ons dus terug op de poten. En dan gaan we verder op Psalm 23. Hij zegt, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. Hij leidt ons in het spoor van gerechtigheid, omwille van zijn naam. Amen. Zie, Hij brengt ons terug op ons poten, maar met een reden. Om ons te leiden in een spoor van gerechtigheid, omwille van zijn naam. Schapen zonder leiding, wat gebeurt er met schapen zonder leiding? Grazen alles kapot. Die gaan overal naartoe, grazen alles kapot. Men zou denken dat men schapen wel alleen zou kunnen laten en dat ze wel zelf kunnen kiezen waar dat ze zouden eten. Maar als de herder dit laat doen, dan grazen ze niet alleen de weide kapot, maar wordt de grond waarop ze te lang staan geïnfecteerd met allerlei parasieten. En als de herder een slechte herder is, kan je direct zien aan de status van de grond waarop de schapen liggen te grazen. Je kan direct zien aan wat voor een herder dat de schapen hebben aan de status van de grond, aan de status van de weide, aan de status van de schapen. En de reputatie dus van de herder, de naam van de herder staat op het spel. Daarom is het belangrijk, wij als schapen, om de herder te volgen. Omdat de reputatie van de naam van de herder op het spel staat. Als we onze eigen paden kiezen, onze eigen sporen, dan vernietigen we het land waarop we grazen. Het wordt overbegraasd. Maar de Heer wil ons brengen van glorie naar glorie. Van de ene ervaring naar de andere ervaring. Van de ene weide. Oké, het gras is op, mannen. We gaan naar de volgende. Niet achterblijven, je hebt daar te lang. Kom, ik wil u leiden naar nieuw gras. Dat die niet te lang op de weide blijven, anders raakt dat hier helemaal overbegraasd. En kunnen we hier nooit meer beginnen eten. Volg mij. van de ene ervaring naar de andere. Niet te lang blijven stilstaan met wat jij denkt dat je weet over de Heer. Maar zeg van, Heer, het is een nieuwe dag. Halleluja. Een nieuwe ervaring. Amen. Nieuwe mensen op mijn pad. Nieuwe openbaring die ik kan krijgen. Als je die instelling hebt, dat betekent dat je de herder wilt volgen. Amen. Halleluja. Het is vreemd hoe men steeds... Wallen, we denken toch, het is vreemd hoe een mens steeds zijn eigen weg probeert te vinden, ook al is dit ten nadele van hem. Heb je die spreuk al gelezen, 14 en 12? Een mens denkt de juiste weg te gaan, terwijl die eindigt bij de dood. Maar Jezus zei tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven en niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar de mens denkt zijn eigen weg te kunnen volgen, maar uiteindelijk eindigt dat bij dood. Maar de weg die Jezus ons wijst, eindigt uiteindelijk bij leven. Amen. Het spoor volgen van de gerechtigheid betekent soms het spoor volgen dat haak staat op mijn eigen spoor. Het is niet mijn wil, maar zijn wil dat zal geschieden. En dat betekent soms dingen, attitudes, gedachten opgeven om hem te volgen. Het betekent dingen opnemen om hem te volgen. Het betekent verandering in gedachten. Maar dit alles wordt verwezenlijkt. Amen. Door de herder. Hij leidt. Hij weet het beste. Amen. De reputatie van de herder staat op het spel. Denk je niet dat de mensen in de wereld ons in het oog houden? Zij proberen te zien of je wel leeft. Hetgeen dat je hun predikt. Hetgeen dat je hun zegt. En dat is het moeilijkste. Oprecht te zijn. Je zegt één ding, maar leef je het ook? Veel van ons zeggen dat we hem volgen, dat we geleid worden door de Heer. We zingen er liederen over, we predigen het enzovoort. Maar volgen we in zijn spoor van gerechtigheid en heeft het effect op de mensen die ons aanschouwen? De wereld van vandaag heeft toegang tot het wereldwijde web. Nee, iedereen zit erop, op het internet. En het maakt het heel moeilijk voor christenen om nog te kunnen onderscheiden wat van de Heer is en wat niet. Tenzij dat je geleid wordt door de Heer. Tenzij dat je een hart hebt naar waarheid. Maar het is heel moeilijk, mijn broeders en zusters. Want er zijn miljoenen online predikanten en bedieningen. Sinds de uitvinding van Facebook kan iedereen zijn eigen bediening, zijn eigen kerk starten. Eens wat je nodig hebt, is zo'n ding. En een smartphone. Of je kunt aan een bureau gaan zitten. En je kunt eerst wel vertellen, je zult altijd wel wat volgelingen hebben die je bemoedigen van dat is een mooi woord. En wat mij deze week is opgevallen, het heeft mij vooral mijn hart verscheurd eigenlijk. En gegrieved, hoe zeg je dat in het Nederlands? Gegrieved, ja, bedroefd gemaakt. Niet gelijk depressief, maar bedroefd. De onwetendheid, de ignorance, de naïviteit van christenen. Het is ongelooflijk. Sorry dat ik het moet zeggen, maar ik heb dingen gezien dat ik zo heb gedaan. En dat ziet de wereld dan, van christenen, die domme dingen doen, domme dingen zeggen, die interpreteren het boek, dat je denkt van, jongen, ga naar bijbelschool of iets anders, maar je hebt blijkbaar nog geen bijbelles gekregen. En dat je denkt van, en daar moet de wereld dus gaan zien, en dan nog het ergere deel over valse profeten. Dat is nog een heel stuk erger. Die profeet in de naam van de Heer, die dingen zegt, het is precies een seance. Het is precies een waarzeggerij festijn. Dat ze uw huisnummer weten te zijn. En ze zien u dat je een ziekte hebt en zo ver. Allemaal dingen die ze allemaal weten, want ze moeten allemaal kaartjes van tevoren invullen. Wat dat ze hebben, een adres dat er allemaal op, telefoonnummer op. En dan staan ze allemaal versteld dat hij dat weet. En achteraf komt dan uit dat hij een affaire heeft met verschillende vrouwen. En zo van die dingen. Dat je denkt van, mens, je ziet toch aan de vruchten van die mens. Je ziet toch aan de vruchten van de profeet. Of het een profeet is van de Heer. Als er iemand staat daar op een arrogante manier te imponeren het publiek met zijn kennis. Amen. Zogezegde kennis, verborgen kennis. En iedereen gaat daarin. En geld wordt ernaar gesmeten enzovoort, dan denk je toch, ja, dat is niet hetgeen dat ik gewoon ben. Dat zijn niet de personen die ik ken in mijn leven. En ik ken goede christenen, ik zie hun vruchten, maar zij doen zo nooit. Maar mensen zijn blijkbaar zo heel snel naïef verbaasd door spirituele gaven enzovoort. En lopen er heel snel mee weg. Broers en zus, wees daar heel voorzichtig mee. Geloof niet zomaar iedereen op internet die zegt dat ze christenen zijn. Lees niet zomaar alles. Ik bedoel, lees maar lees het met discernment. Lees het met onderscheiding. Amen. En zeg van, Heer, wat moet ik hieruit weten? Wat komt van u, wat komt niet van u? Want ik wil alleen hetgeen eruit halen wat van u komt. En van sommige leren moeten gewoon helemaal wegblijven. We moeten zelfs niet aan beginnen. Want het heeft een vorm van waarheid, maar het wordt gemengeld met veel leugens. En dat zijn de gevaarlijkste dingen. Want daar ga je mee weglopen. Ah ja, want er zijn een paar dingen die waar zijn. Of jij denkt dat het waar is. En dan ga je al de rest meetrekken naar datzelfde zelf van de waarheid. Terwijl, nee, broers en zussen, je drinkt toch ook niet uit een bron. He, waar een beetje vuil of contaminatie in is. Daar drink je niet van uit. Wanneer je een glasje water hebt en je weet dat er 1% urine in zit. Ja, ik ga daar niet uit drinken. Amen. Dus daarmee wees voorzichtig, mijn broers en zusters. Ik wil maar in ieder geval zeggen, de reputatie van de herder staat op het spel. Wanneer de wereld ziet dat er dingen worden gedaan in de naam van Jezus. En zelfs dat een wereldspersoon kan onderscheiden van deze is niet normaal. Dat is niet van God. Dat ziet toch iedereen. Allee, zet ik al nu niet wijzer. En uiteindelijk komt het uiteindelijk uit. En dan bedroeft mijn hart. En bid ik Jezus, alsjeblieft. Het is waar wat Hosea zegt. Hè? Mijn volk wordt vernietigd omwille van gebrek aan kennis. En ze zoeken achter zichzelf predikanten. Omdat ze oren hebben die tikken en ze willen graag horen wat ze willen horen. En dus gaan ze op zoek naar die mensen. Amen. Dus eigenlijk is het niet de schuld van die predikanten. Of die valse herders en die valse pastors. Dat is eigenlijk, het zijn eigenlijk het volk dat hun in stand houdt om te blijven treden. Om te blijven doen wat ze aan het doen zijn. Amen. Iedereen van ons heeft een zalving. Maar er heerst dit concept van we moeten de zalving gaan krijgen bij de man van God. Of op de conferentie van dit en dat, daar moeten we onze zalving gaan krijgen. De zalving is aan het kruis van Jezus. Bij het kruis, geef ik alles aan u en ik leef voor u. Amen. Daar is het en dat kan eenderd waar zijn. Je hoeft daar niet voor naar Holland te gaan. Of naar weet ik veel waar dat de conferenties zijn allemaal tegenwoordig. Je kan het thuis hebben. Je kan het hier hebben. Halleluja. Dus daarmee, ik wil nooit dat je mijn woord neemt als waarheid. Maar neem het mee naar huis en onderzoek het. En zie of het waar is in de geest. Amen. Ik probeer altijd jullie aan te leren. Jij bent een priester in je eigen huis. Amen. Jij bent de priester in je eigen huis. Ik ben niet uw priester. Ik ben niet iemand die u vergiffenis gaat schenken. Ik breng het woord van God 1 keer in de week. Ja? Maar jij bent degene die het woord van God op elke andere dag van de week moet nemen voor jezelf. Amen. En ik wil niet verantwoordelijk zijn. Ik wil jullie de weg van de Heer wijzen. Maar jullie moeten zelf zeggen van Heer, is dit van u, is dit niet van u. Halleluja. En als ik de bal eens misla, en dat kan gebeuren, bid voor mij. Bid voor mij dat de Heer me mag openbaren. Halleluja. En dat is het beste wat je kan doen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Heer, de reputatie van de naam van de herder staat op het spel. Wanneer mensen zien de liefde en de genade, zoals het hoort, amen, vloeien doorheen uw leven, vloeien doorheen uw woorden, doorheen uw daden, dan zien mensen, er is iets speciaals aan die mens. Er is, ik heb die nog nooit agressief weten te zijn, die is altijd kalm, die een beetje zeker, die vloekt nooit. Amen. Die helpt u, die staat er altijd wanneer dat u moet staan. Zijn mama of een vrouw waar je op kunt rekenen, snap je? De vruchten van de geest. En mensen gaan zien, dat is iets. Maar wanneer dat ze zien, arrogante, oer-conservatieve, ik heb het altijd zo gedaan, niemand gaat me zeggen hoe dat moet doen, en heel de wereld komt tegen ons, we moeten vechten, precies op de wereld is niet het probleem, meneer, jij bent het probleem, en u ook, Jezus heeft de wereld overwonnen, amen, maak u niet druk over, halleluja, de Heer komt terug voor zijn kerk, en al dat hier gaat passeren, amen, hij zal wel oordelen, hij is de Heer, hij is de rechter, prijs de naam van Jezus, wat vooral interessant is, hoe reageren wij, amen, halleluja, op de dingen die ons op ons afkomen. O Jezus. Want de reputatie van de herder staat op het spel. En de Heer wil ons leiden. Laten we dit staan. Prijs de naam van Jezus. Omwille.